onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 8e vers van de 7e psalm. Hij heeft een diepe kuil doen delven, maar het was bij de uitkomst voor zichzelf. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 7e psalm. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 6e vers van Psalm 97. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En wat er verder volgt uit het 6e vers, van de 97e psalm na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Esther, het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Esther 7 vanaf het eerste vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevangen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Drinken en de koningin Esther. Zo zeide de koning tot Esther, ook op de tweede dag op de maaltijd des wijns, wat is uw bede, koningin Esther? En zij zal u gegeven worden, en wat is uw verzoek? En het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde de koningin Esther en zeide, indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het een koning goeddunkt, men geve mij mijn leven om mijn erbeden wil, en mijn volk om mijn verzoekswil. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, en dat men ons verdelgen, het doden en ombrengen. Indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben, ofschoon de onderdrukker de schade des konings geen zins zou kunnen vergoeden. Toen sprak de koning aan de Veros en zei tot de koningin Esther, wie is die en waar is diezelfde die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? En Esther zeide, de man, de onderdrukker en vijand is deze boze Haman. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns. En hij ging naar de hof van het paleis. En Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen. Want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Toen de koning wederkwam uit de hof van het paleis in het huis van de maaltijd des wijns, zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zeide de koning, zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit des konings mond en zij bedekten Hamans aangezicht. En Carbona, een van de kamerlingen voor het aanschijn des konings staande, zeide, ook zie de galg welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, 50 ellen oog. Toen zeide de koning, hangt hem daaraan. Alzo hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had te doen bereiden. En de grimmigheid des konings werd gestild.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 35 het eerste vers, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En het tweede vers, beschaam ze in een trotse waan die mij zo breed naar het leven staan. De versen 1 en 2 van de 35e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, wat kan er plotseling anders worden in iemands leven? Dat zien we bij Haman. Haman dacht dat de koning hem bedoelde toen hij vroeg: wat moeten we doen met iemand waarin ik een welbehagen heb? Nou, dacht Haman, dat zal ik wel zijn. En daarom vroeg hij om een koningsmantel om die te mogen dragen, om te mogen zitten op het paard van de koning en om de koningskroon te mogen dragen. Maar er was heel wat gebeurd. Koning Ahasveros had een slapeloze nacht gehad. Weet jullie het nog, jongens en meisjes? Daar zorgde de Heere voor. Die hield hem wakker. De slaap was weggevlucht, staat daar letterlijk. En dan laat de koning voorlezen uit het boek waarin alles staat opgeschreven wat er van dag tot dag in het koninkrijk gebeurde. Daar zien we opnieuw de hand van God. Geen ijdel vermaak, geen zondige dingen, maar de geschiedenis werd opgeslagen, zijn eigen geschiedenis. En dan wordt er precies voorgelezen dat Mordechai een samenzwering ontdekt had tegen de koning, dat verteld had. Zodoende had de koning zijn leven eigenlijk aan Mordechai te danken. God had het zo geleid dat Mordechai toen niet beloond was. Dat zou nu gaan gebeuren. En Haman, die dacht dat hij bedoeld werd, moest voor Mordechai uitlopen, die gekleed was in de koningsmantel, die gezeten was op het paard van de koning en de kroon van de koning mocht dragen. Het was heel anders gegaan dan hij gedacht had. En weet u met wie dat ook gebeuren zal? Met alle mensen die denken gelukkig te worden in deze wereld. Die denken God niet nodig te hebben. En dat zou ook onder ons nog kunnen zijn, dat we wel zijn opgevoed bij het woord, dat we zijn meegenomen naar de kerk, maar dat toch de dingen buiten Gods koninkrijk belangrijker zijn dan het dienen en eren van God. De duivel zegt: gaat goed, je voelt je toch gelukkig? En hij zwijgt erover wat het einde zal zijn. Het einde zal ontzettend zijn. En daarom, geliefde gemeentes, u of jij het nog zoekt buiten God, bekeer je daarvan. Je zult er eeuwig ongelukkig mee worden als je voortgaat op die weg die al verder bij God vandaan voert. De Heere komt nog tot u, tot jou, tot ons allemaal. En hij roept het ons toe: zoek het toch bij mij. Mordechai, hij wilde niet buigen voor Haman. Er was een wet uitgevaardigd dat er op een bepaalde dag een einde gemaakt zou worden, niet alleen aan het leven van Mordechai, maar een einde aan het leven van al de Joden in dat geweldig grote koninkrijk. En Haman had zo'n haat tegen Mordechai, dat hij dat niet eens kon afwachten. Een galg voor hem opgericht. 25 meter hoog. En daar zou Mordechai aan moeten hangen. Verhoogd worden aan die galg. Wat was het anders gegaan? Dat kan Gods kinderen ook gelden. Dat ze hier in dit leven veel haat en verdrukking ondervinden. Soms ook wonderlijk verhoogd worden. Eer ontvangen door het ingrijpen van God. Maar uiteindelijk zullen klein en groot eeuwig leven tot eer van God. Klein en groot in de genade ontvangen hier al de voorsmaken daarvan. En eenmaal de eeuwige volheid. Zouden we daar niet jaloers op worden? En als Haman terugkeert bij zijn vrouw en bij zijn vrienden, dan hoort hij het zeggen. Indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij zijt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen. Maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Onheilspellende woorden. En dan komen ze hem halen. Om voor de tweede maal aan de maaltijd aan te zitten. Met Ahasveros en Esther. We lezen dat in het 14e vers van Esther 6. Toen ze nog met hem spraken, zo kwamen des konings kamerlingen nabij. En zij haasten Haman tot de maaltijd te brengen die Esther bereid had. En dat zal de ondergang voor Haman worden. Het einde van Haman. Dat schrijven we boven ons teksthoofdstuk. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats schuld. En ten tweede vonnis. Het einde van Haman. In de eerste plaats schuld. En ten tweede vonnis. Toen de koning met Haman gekomen was om te drinken met de koningin Esther, zo zeide de koning tot Esther ook op de tweede dag op de maaltijd des wijns: wat is uw bede, koningin Esther? Hij wist niet wat zij aan hem zou vragen. Wat is uw bede? Die machtige koning Ahasveros vroeg dat aan zijn vrouw. En nu leg ik die vraag ook in ons midden neer. Wat is onze bede? Waar hebben wij om gebeden? Wat hebben wij aan de Heere, de koning der koningen, voorgelegd? Hebt u gebeden om zegen op de prediking van het woord? Heb jij dat ook gedaan? Als ik eerlijk ben, dominee, ik heb het niet gedaan. Eigenlijk vind ik het saai en vervelend om naar de kerk te gaan. Ik heb daar helemaal geen zin in. Maar ja, ter wille van mijn ouders doe ik dat. Ik zal het niet nalaten. Maar mijn hart gaat er niet naar uit. En als we ouder geworden zijn, hebt u werkelijk gevraagd om zegen op de prediking? U onder ons die het nog zoekt buiten God, in alles wat deze wereld biedt. En daar komt hierin uit dat de dingen van dit aardse bestaan belangrijker zijn en een grotere plaats innemen dan de dingen van Gods koninkrijk. Als we zelfs op de zondag nog bezig zijn met allerlei aardse beslommeringen, waaruit blijkt dat dat echt het belangrijkste voor ons is. Heb jij wel gebeden om zegen op de prediking? Om onderwijs door woord en geest? Hebt u het gesmeekt, Heere, wijs me toch de weg die ik te gaan heb. Ik weet zelf de weg niet, maar maak het zo dat uw woord mij tot richtsnoer mag zijn. Hebt u gebeden om de koninklijke bewaring door God? Christus is koning, gezeten aan Gods rechterhand. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En hij ziet zo graag dat zijn onderdanen hem smeken om bewaring, om bescherming. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Dat was de bede van de psalmdichter. Hij kon zichzelf geen ogenblik bewaren. En dat geldt in de tijdelijke dingen. Er gebeuren heel veel ongelukken in het verkeer. Op het onverwachtst kun je erbij betrokken zijn. Kan ook zijn dat je er zelf helemaal niet schuldig aan bent, maar toch dat dat werkelijkheid wordt. De Heere ziet zo graag dat we hem 's morgens vragen om bewaring en 's avonds danken voor zijn bewaring. En als we het moeilijk hebben, ja, de Heere weet wel hoe moeilijk het is in bepaalde omstandigheden, maar toch wil hij dat we het hem bekendmaken. Ahasveros die wist niet wat er omging in het hart van Esther. Maar de Heere weet precies wat er in ieders hart omgaat. Ook jullie jongelui waar je het moeilijk mee hebt, waar je mee te strijden hebt, wat je niet eens durft te vertellen aan je vader en moeder misschien. Maar de Heere weet ervan. De macht van de zonde kan immer zo sterk zijn. Bid je tot de Heere om daarvan verlost te worden. Als we het nieuws een klein beetje volgen, dan is de slavernij een belangrijk onderwerp. En ik zal echt niet zeggen dat slavernij goed is, dat is verkeerd. Begrijp me goed. Maar wij zijn van nature de ergste en meest beklagenswaardige slaven die er zijn. We zijn namelijk slaven van de Satan. We hebben ons uitgeleverd aan de boze. En we zijn zo beklagenswaardig omdat we daar niet eens erg in hebben. Het is Gods goedheid dat we daarmee bekendgemaakt worden. Dat de Heer het ons eerlijk zegt dat we dienstknechten zijn van de zonde. En dat hij waarschuwt. De bezoldiging der zonde is de dood. Als je slaaf blijft van de duivel, dan word je niet gelukkig. Dan ben je ook niet gelukkig. Maar dan lig je onder de toren van God. Geloven we dat? Is ons dat in het hart bekend gemaakt? Hebben we dat beleden, Heere? Door eigen schuld zit ik vast aan de duivel, aan de wereld en aan de zonde. En ik kan mezelf daar niet van verlossen. Gena, o God, ontfermt u zich over mij. Maak die boeien toch los, dat ik iets van de ware vrijheid mag leren kennen in Christus, die die vrijheid verworven heeft, die zichzelf heeft laten binden, hoewel hij zelf nooit enig kwaad, nooit enige zonde had gedaan. Opdat hij verlossing, opdat hij losmaking zou verwerven voor slaven van de zonde. Ja, we kunnen aan een bepaalde zonde verslaafd zijn. Kun je in eigen kracht ook niet los van komen. Wat is uw bede? Voelt u zich er goed bij? Voel jij je erbij op je gemak? weet wat het einde zal zijn. En de Heere komt nog tot ons. De Almachtige, die maar te spreken heeft en het is er. Die maar te gebieden heeft en het staat er. En hoewel de Heere zelf alles van iedereen weet, wil hij toch dat we de knieën voor hem buigen. Ook als we ziek zijn. Als het geestelijk stormt van binnen. Dat we de ogen omhoog mogen heffen tot Christus, die de grote overwinnaar is. Die triomferend ten hemel is gevaren. En die ook al de zijnen in die overwinning doet delen. Als je dat nou eens geloven mag, dan komt er rust, ondanks de storm die er is. Ja, dan is het de Heere die soms de storm doet bedaren. Wat is uw bede? Hebben we gebeden voor de bekering van ons kind of onze kinderen? Want dat is toch het allernoodzakelijkste, geliefde ouders en grootouders in ons midden. Dat ons nageslacht bekeerd wordt. Al zouden we, ik weet niet wat krijgen. Al zouden we, ik weet niet hoe rijk worden in deze wereld. Zonder waarachtige bekering moeten we eenmaal alles achterlaten. En blijven wij een voorwerp van Gods toren. Gebed om onze eigen bekering. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Kunt u God niet meer missen? Is hem te missen het allerergste voor u? Zoek hem dan in de weg der middelen. Zoek hem in zijn woord. Zoek hem onder de prediking van zijn woord. Wie zoekt, die vindt. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Bid en u zal gegeven worden. Bid u om versterking van het ware geloof waar u in delen mag. Want het kan zo aangevochten worden. Het kan zo bestreden worden. De duivel kan zo wijzen op datgene wat er nog mis is in ons leven. En dat valt niet te ontkennen. Maar mag het u dan wel eens vertroosten als we het zingen, dat de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein ze zijn van krachten. De Heere weet er alles van. En hij ziet zo graag dat in de beleving van die zwakte de knieën buigen voor hem die de Almachtige is. Die nooit laat varen het werk dat hij begonnen is naar zijn welbehagen. Wat is uw bede? Koningin Esther. En zij zal u gegeven worden. Dat belooft de koning. En die koning wordt wispelturig. Je kon niet altijd op aan. Op het woord van de Allerhoogste Koning kunnen we altijd aan. Hij verhoort altijd het gebed. Wat ik vorige week ook zei. Om genade en vergeving. Ze zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden ook tot de helft van het koninkrijk. God belooft geen half koninkrijk. Hij belooft een heel koninkrijk. Wie hem met de liefde van het hart door genade mag dienen, die zal dat hele koninkrijk ontvangen. Die zal eenmaal eeuwig mogen leven volmaakt tot eer van God. De volkomen zaligheid naar ziel en lichaam zal dan ten deel vallen. Het zal geschieden, ook tot de helft van het koninkrijk. Toen antwoordde de koningin Esther en zeide: indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb, en indien het de koning goeddunkt, men geve mij mijn leven om mijner bedewil. en mijn volk om mijn verzoekswil. Die koning had wel de helft van zijn koninkrijk beloofd. Dan mag ze toch zeker wel verwachten dat aan haar het leven wordt gegeven, dat de ziel wordt gespaard en dat het leven ook gegeven wordt aan haar volk. De Heere geeft het leven aan mensen die de dood verdiend hebben, die voor de dood gekozen hebben. Dat had Esther niet gedaan. Ze had niks misdaan tegen de koning. Dat had het volk van de Joden ook niet gedaan. Was geen opstandig volk. Juist een volk dat het gebod ook kende en ernaar leefde. Eert uw vader en uw moeder. Dat betekende ook bidden voor de overheid. Zal ze dat ook terugvinden in het Nieuwe Testament. Dat is ook een taak voor ons. Te bidden voor allen die over ons gesteld zijn. En dan gaat Esther verder. Ze gaat de schuld aantonen van Haman. Want wij zijn verkocht. Haman heeft geld gegeven voor dat volk van de Joden. Verkocht. Ik en mijn volk. Dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Zullen die woorden niet onheilspellend geklonken hebben in de oren van Haman? Want dat waren juist woorden uit dat wetsvoorschrift. De Joden, die moesten allemaal gedood worden, verdelgd, gedood en omgebracht. Is er niet een stem gaan spreken van binnen? Waar gaat dit op uitlopen? Heeft hij ondertussen niet gedacht aan de woorden van Zeres, zijn huisvrouw, en aan de woorden van zijn vrienden? Als Mordechai behoort tot het volk van de Joden, dan zult u zeker helemaal vallen. En dan zegt Esther er nog bij: indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geweest, ik zou gezwegen hebben. Dat was ook wel onrechtvaardig. Maar waarom zou Esther dan gezwegen hebben, jongens en meisjes? Wel, als het volk van de Joden gespaard was, dan zou toch uit dat volk de zaligmaker geboren zijn. Ook al waren zij dan tot slaaf gemaakt, want zo mogen we deze woorden wel uitleggen, tot knechten en tot dienstmaagden verkocht. Niet goed. Ook niet wat er in het verleden gebeurd is. Ik heb het al gezegd. Maar wat hebben wij gedaan? In Adam hebben we God verlaten. We hebben ons verkocht aan de duivel, zouden we kunnen zeggen. Aan de boze. En we zijn zo diep gevallen dat we dat niet eens zien. En nu komt de Heere tot zulke verloren zondaren, opdat ze gaan roepen tot hem. Opdat ze hem gaan zoeken, het leven gaan zoeken en vinden in hem. Het vonnis ligt op ons, omdat we schuldig staan. Gods wet is vanmorgen voorgelezen. En die wet gebruikt de Heere om ons aan te wijzen, om ons bekend te maken met ons zondige bestaan. Maar dat niet alleen. Die wet is ook een tuchtmeester tot Christus. Om tot hem te gaan. Op wie de ongerechtigheden van die ontelbare menigte die zalig zou worden zijn aangelopen. Die heeft hij op zich genomen, niet van zich afgeworpen, maar uit liefde dat willen dragen. Daarvoor betaald. Als de allerergste slaaf van de zonde gerekend. Want ga dat nou maar eens na. Wat hebben we allemaal misdaan in de week die weer voorbij is gegaan? Elke dag doe ik veel kwaad, doet u veel kwaad en doe jij veel kwaad. En nu heeft de zaligmaker niet maar van één of enkele personen de zonden op zich genomen, maar van die ontelbare scharen die zalig zou worden uit Jood en Heiden. Dan was in de ogen van God de ergste zondaar, de ergste misdadiger, de ergste slaaf van de zonde. En omdat Christus dat heeft willen doen en gedaan heeft, is er verlossing, is er zaligheid voor de grootste der zondaren. Esther zou gezwegen hebben. En ze voegt er nog wat bij. Ofschoon de onderdrukker de schade van de koning geen zin zou kunnen vergoeden. En dat lezen we ook in de kanttekening. Wat was die schade? Wat voor nadeel zou het koninkrijk daarvan hebben? Wel, dan zouden de Joden die doorgaans niet onbemiddeld waren, geen belasting meer kunnen betalen. En moeten we ook niet hier aan denken. Als al die Joden uitgeroeid zouden zijn, zouden ze niet meer voor het koninkrijk kunnen bidden. En voor de mensen die een belangrijke functie in dat machtig uitgestrekte koninkrijk innamen, geldt vandaag nog. Als Gods kinderen omgebracht worden, is dat tot grote schade. Dan wordt hun gebed beëindigd. Kunnen ze geen bijdrage meer leveren aan het maatschappelijke leven. En de grootste, de allergrootste schade zou zijn dat er voor geen enkele pers, dus voor geen enkele onderdaan van Ahasveros en zijn nakomelingen, zaligheid zou zijn. Dat is de allergrootste schade die er is. Toen sprak de koning Ahasveros en zeide tot de koningin Esther: wie is die? En waar is diezelfde die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? Zijn hart vervuld. Vervuld met wraak. Vervuld met vijandschap. Hij kon het immers niet verwerken dat Mordechai niet voor hem boog. En daar moest een einde aan komen. En niet alleen Mordechai zou gedoopt worden, maar heel dat volk. En had het zo voorgesteld dat ze niet wilden luisteren naar de wetten van de koning. Dat is juist niet waar. Ja, bepaalde dingen kunnen Gods kinderen niet doen. En deden ook de Joden niet. Ingaan tegen Gods woord en wet. Maar overigens zijn het de beste onderdanen die je maar kunt denken. Bidden voor de koning. Het goede voor de koning zoeken en bidden om bekering van de koning. En dan gaat Esther het zeggen. De man, de onderdrukker en vijand, is deze boze Haman. Zijn hart vervuld met boosheid. Een gewillige onderdaan van de boze, van de vorst der duisternis. En dat zijn wij van nature ook. Al leven we misschien netjes, toch onderdanen van de boze. En denk eens aan Ananias en Safira. Waarom heeft de duivel uw hart vervuld? Dus het kan lijken of je een keurig meelevend kerklid bent die veel over heeft voor de Heere en voor zijn dienst. Maar Als de liefde ontbreekt, is het toch mis. En dat was zo bij Ananias en Safira. Wat een wonder als het hart vervuld mag zijn met heilbespiegelingen om het schoonste lied van een koning te mogen zingen. Dan verbleekt de rijkdom van deze wereld. Dan gaat de rijkdom spreken en krijgt zo'n grote betekenis die Christus verworven heeft voor armen in zichzelf. Het hart vervuld met liefde, uitgestort door God in dat hart. Liefde tot de Heere, liefde tot zijn woord en liefde tot zijn dienst. De man, de onderdrukker en vijand is deze boze Haman. Hij werd aangewezen. Hij was de schuldige. Maar ik ben het ook. Ik ben schuldig. U bent schuldig. Jij bent schuldig. Schuldig aan de overtreding van de geboden van God. Hebben we die stem gehoord? Dat gebeurt niet alleen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Gij zijt die man. Tot wie werd dat gezegd, jongens en meisjes? Dat werd gezegd tot David. De Heere stuurde Nathan naar hem toe. Gij zijt die man. Gij zijt die zondaar. En wat een wonder daaronder te mogen buigen. Want de Heere zegt het vanmiddag ook tot ons allen. U, jij bent zondaar. U, jij hebt de dood, het oordeel, de eeuwige rampzaligheid verdiend. Leg het niet naast u neer. Denk niet, laat die dom alleen maar praten, jongens en meisjes, jongelui. Het is de werkelijkheid. En de Heere maakt met die werkelijkheid bekend. Opdat de zonde beleden zou gaan worden. En bestreden. Opdat er vergeving gezocht zou worden in het bloed van die dierbare middelaar en verlosser. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht van de koning en van de koningin. Dat brengt tot onze tweede gedachte, vonnis. Hij hoort eigenlijk in die woorden al het vonnis wat over hem voltrokken zal worden. Nu is hij aangewezen. Nu zal werkelijkheid gaan worden wat zijn vrouw en vrienden hem gezegd hebben. Hij verschrikte. Zijn wij wel eens verschrokken? Verschrokken van onszelf. Dat in onszelf niet beter zijn dan Haman. Want we zijn haters van God en haters van de naaste. Wat zal het een schrik zijn op de jongste dag. Alle die zomaar voortgeleefd hebben, die geweigerd hebben voor God te buigen, die het woord van de Allerhoogste Koning naar zich neer zijn blijven leggen, wat zullen zij schrikken en wat zullen ze bevreesd zijn. En ze zullen het roepen, ik heb het kort geleden nog gezegd, bergen valt op als een heuvelen bedekt ons, schrikken voor de toren van God die erger is dan de last van die bergen en heuvels. We zijn nog in het heden der genade, geliefde gemeente. Gebruik toch die genadetijd. En laat die tijd niet verloren gaan. Gebruik die tijd om de Heere te zoeken. En de koning stond op in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns en ging naar de hof van het paleis. Als hij naar zijn gemoed te werk zou zijn gegaan, dan zou hij Haman onmiddellijk gedood hebben. Gelooft u dat ook niet? Hij gaat naar buiten. in de hof van zijn paleis. En Haman die blijft bij de koningin. Bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen. Want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Hij vraagt om genade aan Esther. Hij vraagt dat hij gespaard mag worden. En dan komt de koning terug. Uit de hof van zijn paleis. In het huis van de maaltijd des wijns. Zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. En dat kan de koning niet verdragen. Toen zeide de koning, zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Het woord ging uit des konings mond en zij bedekten Hamans aangezicht. Het woord, het veroordelende woord. Hebben wij dat veroordelende woord ook wel eens gehoord? Ze bedekten zijn aangezicht. De kanttekening zegt, hij was het niet meer waardig om de koning te zien. Had het niet meer verdiend om het licht te zien. Nou, dat geldt van mij, van u, van jullie toch ook. Hebben wij het verdiend om de allerhoogste koning te zien? Die koning te zien in zijn langmoedigheid, in zijn dragende en sparende goedheid, die koning te zien in het gewaad van zijn woord, die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. We zijn toch allemaal zondaren? Wat een wonder als de Heere daar de ogen voor geopend heeft en ook zicht heeft gegeven op die koning die nu gezeten is aan de rechterhand van God, die verhoogd is geworden aan het kruis om de vloek weg te dragen, om de zegen te verwerven. Hebt u die koning mogen zien? Bracht het tot verwondering, tot aanbidding. Hoe is het mogelijk dat die koning zijn leven gaf, dat hij de doornenkroon wilde dragen om de eerkroon voor eerrovers te verwerven? Ze bedekten Hamans aangezicht. Dat hebben we nou allemaal verdiend. En hoe kan dat nu anders worden? Omdat die koning die nu zit aan de rechterhand van God de Vader, de drieurige duisternis is ingegaan. Hij had nooit kwaad gedaan. En weet je nog wat ik net gezegd heb, jongens en meisjes? Al de zonden van allen die zalig zullen worden, heeft hij op zich genomen. En toen was hij het niet meer waard, beladen met al die zonden, om het licht te aanschouwen. De duisternis ingegaan, de toren van God gedragen, opdat die duisternis weggenomen zou worden in het leven van zondaren en zondaressen. Dat zij het licht van Gods vriendelijk aangezicht in Christus zouden mogen aanschouwen. Ze bedekten Hamans aangezicht. Dan komt Garbona daarbij. Een van de kamerlingen. Ja, misschien was hij wel jaloers geweest op de positie van Haman. En nu Haman de dood tegemoet gaat, zegt hij, ook zie de galg welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, 50 ellen hoog. En toen zeide de koning, hangt hem daaraan. Wat Haman voor Mordechai had uitgedacht, wordt zijn eigen loon. Loon op zijn zonde, zouden we kunnen zeggen. En we gaan daarvan zingen. Psalm 35, het vierde vers. Mijn vijand wordt eer hij het verwacht, door ramp op ramp teniet gebracht. Hij moge in eigen net gevangen het loon van zijn bedrijf. Erlang het vierde vers van Psalm 35. Kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat wordt die werkelijkheid. Dat hebben we gezongen. Haman wilde dat Mordechai op die galg gespitst zou worden. Maar het trof hemzelf. De maat van de zonde had hij vol gezondigd. Dat was ook zo bij de farao. Wat een roepstemmen heeft de farao niet gehad. Al die plagen die gekomen zijn. En dan het allerlaatste, de dood van zijn oudste zoon. Farao boog wel tijdelijk onder die plagen. Maar de verbrokenheid van hart en de verslagenheid van geest kende hij niet. Ook de farao had de maat van de zonde vol gezondigd. En dan komt het oordeel van God. Als een slaaf Als je een dienstknecht blijft van de zonde, dan is het loon, de bezoldiging, de dood. De dood in zijn volle betekenis. En dat kan ook werkelijkheid worden, geliefde gemeente, wanneer we naar de kerk gaan. Als we voor eigen rekening blijven voortleven, jongelui, doe je dat misschien nog? Wat is het erg om met een gedoopt voorhoofd op vrijdag en zaterdagavond op plaatsen te zijn waar je God niet kunt ontmoeten? Dat gedoopte voorhoofd roept op de Heere te dienen. En als je dat niet doet, dan leef je niet werkelijk. Haman had nooit echt geleefd. Want wat is het echte leven? Dat zien we bij Adam en Eva in paradijs voor de zondeval. Dat is Gods eer bedoelen. De Heere verheerlijken. Hem groot maken. Hem dienen. En als je dat niet doet, dan lijkt het leven misschien wel leuk en aardig. En dan lijkt het dat je allerlei plezier kunt hebben. Zondig plezier. Ijdel plezier. Leeg plezier. Maar er komt een einde aan. En dan de eeuwige toren van God. Esther, ze kon alleen maar vragen om haar leven en het leven van haar volk. Ze kon voor het volk van de Joden haar leven niet geven. De zaligmaker wel. Hij heeft voor zijn kerk zijn leven gegeven. En nu eist hij de zaligheid van hen voor wie hij betaald heeft. En die eis wordt vervuld. Ze zullen eenmaal zalig worden. Zal ik, zult u, zul jij er ook bij zijn? Dat leven begint hier. Hier en nu. God echt te mogen kennen met de liefde van je hart. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Niet alleen veel weten van God, maar hem kennen met je hart. Uit liefde hem willen dienen. Ondervinden wie hij is. Dat hij helpt, dat hij sterkt. Dat hij de weg wijst, ook terecht wijst. Ook waarschuwt waar dat nodig is. Ook niet alles geeft waar we om vragen. Een klein kind die een scherp mes ziet liggen. Ja, dat mes is mooi in de ogen van dat kleine kind, maar wel heel gevaarlijk. En daarom zullen vader en moeder dat mes echt niet geven, ook al wil dat kind het hebben. Nou, zo kan het zijn dat de Heere bepaalde dingen niet geeft. Omdat dat echt niet goed zou zijn. Maar hij geeft wel wat werkelijk nodig is. Hij schenkt zijn gunst en zijn genade. Hij is een zon en een schild. Zal genade en ere geven, zo staat er nog in Psalm 84. En dat woord van God, dat is de waarheid. Haman, gehangen aan die galg. Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden. En de grimmigheid des konings werd gestild. Nu is er recht gedaan, zou je kunnen zeggen. Die moordenaar gespitst op dat hout. Een vreselijke dood gestorven. Maar daarna nog erger. Geen druppel ter verkoeling meer. En nu komt de Heere tot ons. En hij zegt het als u of jij nog wandelt op die weg die al verder bij hem vandaan voert. Zoek het toch bij mij. Zondig de maat van de zonde toch niet vol. gaan die roekeloos voort. Haman, hij was bang van de dood, zou je kunnen zeggen, maar niet van de zonde. Als de Heer gaat werken in je hart, dan word je bang van de zonde. Waarom? Omdat de zonde God onterend is en zielsverdervend. Ga je strijden tegen de zonde, kennen we dat. Oorlog tegen de zonde. En dan geeft hij er ook licht op zijn tijd over het sterven. Ja, daar kan nog erg tegenop gezien worden. Want de dood is wel de laatste vijand. Maar de dood betekent voor Gods kinderen ook afsterven van de zonde. En dat is hun verlangen. Om eeuwig en volmaakt God te mogen grootmaken en verheerlijken. Wij zitten onder de prediking van het woord. En dan denk ik aan Judas. Ook het onderwijs van de zaligmaker gehoord. Zijn wonderen gezien. Uitgezonden geweest. Maar nooit met de liefde van zijn hart de Heere gediend. En in wanhoop, na zijn verraad, heeft hij een einde aan zijn leven gemaakt. En als wij nu eerlijk moeten zeggen, ik zit in de kerk en ik hoor de Bijbel thuis lezen, maar ik heb nog geen nieuw hart. Wat moet ik dan doen? Bid de Almachtige, die goedertieren is, die zijn genade wil verheerlijken om zijn ontferming. Ik heb het vorige week gezegd, ik herhaal het nu. Het gebed om genade en vergeving zal altijd verhoord worden. Dat is nou verworven door Christus. De hitte van Gods gramschap is geblust in het bloed van Christus. Op een volmaakt rechtvaardige wijze zullen zondaren en zondaressen zalig worden. Hier beginnen ze al echt te leven. En het verlangen kan er soms zijn om nooit meer te zondigen. Om eeuwig en volmaakt te leven tot eer van God. En die wens, dat gebed, dat zullen ze ook verkrijgen. Christus is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij zoekt hen op. Hij is de goede herder. En hij geeft het eeuwige leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Wat hebt gij veel willen geven. Geef dat het in de dag der dagen toch niet tegen ons zou getuigen, dat het vrucht in ons leven mag afwerpen, voor het eerst of opnieuw. Denk ook onze jongeren, de jeugd, waar zoveel op afkomt. Maak ze toch los, als dat nog niet gebeurd is, uit die slavernij van de zonde. Dat die vrijheid door hen gekend mag worden, die verworven is door uw Zoon. Werk of werk door uw geest in de harten van jong en oud. Help bij alle dingen die we te doen hebben, want zonder u kunnen we niets doen. In het gewone werk, in het ambtelijke werk, bij de opvoeding. Denk onder alle omstandigheden in blijde en droevige dagen, dat we van u de Heere mogen verwachten. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen, ook onze vissermannen en anderen die op het water zich bevinden in de wijk. bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 8e vers van Psalm 34. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 34. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.